en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 43ste psalm, de versen 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid, tot uw gewijde tent weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten bergen van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heere welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsomdagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. De versen 3, 4 en 5 uit Psalm 43. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Het tweede hoofdstuk, de eerste 13 verzen. We noemen nu Efeze 2, de versen 1 tot en met 13. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons medegezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds ver waart nabij geworden door het bloed van Christus. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. In de weg van uw aanbiddelijke goedheid, liefderijke en volzalige God, mogen we ons ook aan de namiddag van deze uwe dag aan deze plaats des gebeds stellen voor uw aangezicht. Ach, we zijn weer diezelfde behoeftige, afhankelijke schepselen. En mocht dit, lieve Heere, nu niet alleen zijn de belijdenis der lippen, maar mocht het de beleving van ons aller hart wezen, zowel in het horen als in het prediken van het woord, opdat we recht als ledige vaten, want we zitten soms barstensvol met alles wat geen God en Christus is, eens ontledigd van onszelf, onder u geschoven, beminnelijke en gezegende ambtsdrager,
dierbare Christus, uit u bediend te mogen worden. En gij uw gave door uw woord en uw geest in de ledige harten mocht werken. Wat zou het een weldaad wezen, heren der heerscharen. Gij zoudt verheerlijkt worden in de werken uw handen. En de zielen zou er de zalige vrucht van wegdragen voor tijd en eeuwigheid. In het leven en in het sterven. Zo buigen we ons dan neder voor uw heilig aangezicht. En wij smeken u, heren, wat gij in uw vrijmacht ons onthouden zoudt. Wil ons die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet onthouden. Maar wil gij, dierbare geest des vaders en des zoons, ons leiden in de waarheid, opdat de waarheid ons vrij mag maken en wij geheiligd in de waarheid vruchten mogen dragen tot de verheerlijking van uw naam en tot zaligheid onze zielen. Heere, ach, schenk ons dan uit genade die waarachtige bekeuring, opdat we mogen kennen dat afsterven van de oude mens der zonde en dat opstaan van de nieuwe mens die naar u geschapen is, die hartelijke droefheid, dat hartelijke leedwezen over de zonden en de ongerechtigheden dat wij tegen u, o Heere, hebben gezondigd en hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Er is toch zo'n dierbare vrucht van uw genade verheerlijkt in des zondaars hart. Want waar die smart, dat hartelijke leedwezen, die droefheid naar uw, o God, gekend wordt, die werkt toch een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan wordt er toch bij tijden en ogenblikken ook iets gekend van die hartelijke vreugde in u, o God, door Christus. Dat opstaan van die nieuwe mens die naar u geschapen is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wanneer we nu aan de uren van deze dag, in deze uren waarin we samen zijn geroepen worden, op grond van schrift en belijdenis, die waarachtige bekering te overdenken, bidden we u, zoals we er vreemdelingen van zijn, werkt het dus, heren, dan zal het goed wezen onze kinderen, jongelingen en jonge dochters, mannen, vrouwen, grijzaards, wij allen zullen toch tot u bekeerd moeten worden. Zonder die waarachtige bekering zullen we eeuwig buiten blijven en is het een eeuwig omkomen. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nu kunnen wij wel het kleed scheuren. Gij, o God, scheurt het hart. En daarom smeken we u, mocht ge die weldaad eens willen werken. Voor het eerst of bij vernieuwing. Vreemdelingen van de waarachtige bekering. Mocht ge het eens willen werken, die vrijmachtige soevereine daad in de harten verheerlijken, waardoor gij den dode zondaar levend maakt, hij tot u bekeerd wordt en als vrucht daarvan zich tot u bekeren gaat, heren, gaat zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, om dan te ondervinden dat het zalig is u te kennen, u te vrezen, u te dienen, u te loven, u te lieven. Dan is er toch geen gelukkiger volk dan het volk dat in den weg der waarachtige bekering mag wandelen in de vrezen van uw naam. Al is het soms o zo arm, het is toch rijk in u. Al is het soms o zo ellendig en bedroefd, het is toch zalig vertroost in u, o Heere, al dreigen ze vaak te bezwijken, gij zult ze ondersteunen en sterken in de uren waarin ze het nodig hebben. Ach, Heere, als uw volk eens getuigen mocht wat ze aan u hebben, zijn ze dan op de rechte plaats? Zullen ze toch moeten getuigen, Heere, alles in uren van droefenis wilt ge vertroosten. In uren van bestrijden wilt ge nabij zijn. In uren van rouw komt ge te ondersteunen. In wegen van tegenheen wilt gij uitkomsten schenken. Heere, gij vraagt het zo wel eens in de omstandigheden van het leven waarin uw kerk uw volk brengt. Betuig nu eens tegen mij. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Heb ik niet gedaan alles aan mijn wijngaard, wat ik eraan doen moest? Heere, wanneer we dan ook in deze uren het gaan overdenken, Heere, hoe zalig het toch is tot u bekeerd te zijn. En in die droefheid wandelende de hartelijke vreugde te kennen, Heere, dan willen we met geen duizenden van werelden ruilen. Dan willen we met niemand ruilen. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar zal ook waarheid aan. Ja, Heere, ze is toch het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Welgelukzalig de man, de vrouw, de grijsaard, de jongeling, de jonge dochter, het kind, dat in de weg der waarachtige bekering mag wandelen. Dan gaat het wel dikwijls met struikelen en vallen, Heer. Ach, die oude mens der zonde, die komt er nooit onder. Tot onze laatste snik zullen we de strijd te strijden hebben met die oude mens. Die wil nooit, o God, wat gij wil. Maar daartegenin schreeuwt toch de nieuwe mens. Hoe raak ik nog mezelf kwijt om Jezus voor de eeuwigheid eens hartelijk te kiezen. En dan is het toch een volk, Heere, dat door de tranen lachen mag en de zalige blijdschap en vreugde in u mag kennen. Dan is er toch een volk, Heere, dat gelukkiger, rijker, ter weer vertroost is onder het kruis dan de wereld die meent dat ze geen kruis hebben en wier wegen schijnbaar gaan in de voorspoed. Ach, Asaf werd eens nijdiger op. En dat is nog dikwijls de kwaal van het volk dat u vreest, Heere. Zo dwaas zijn we in onszelf. Maar dit duurde tot ik uitdiendrom van nevelen ging in het heiligdom. En als dan uw volk eens te zien krijgt, Heere, dat gij met hen hier afrekent. En dat toch waar zal zijn, waar zal worden, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snuiven tot roem van zijn goedheid paren, die na kort stonden ongeneugd, mij eindeloos verheugd. Dat is dan toch het deel van dat volk hier, dat toch maar een arme zondaar in zichzelf blijft. Maar toen het Asaf dan ook liet zien hoe hij straks zult afrekenen met al degenen die onbekeerd blijven leven, onvernieuwd van hart, in wezen vijanden van u en vijanden van vrije genade zijn, hoe het straks komt, dan zal het onderscheid gezien worden tussen degene die u vrezen en degene die u niet vrezen. Nu dan, Heere, wil gij zelf de toetsteen van avond maar aanleggen aan ons aller hart, opdat we ons niet bedriegen en we door genade mogen leren kennen die waarachtige bekering, het zich bekeren tot u, wandelende in uw inzettingen, vrucht dragen, die u verheerlijken en die zaligend voor de zielen zijn. Hoor zo ons gebed in de genadige verzoening van alle zonden om Jezus wil. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 33ste zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 33. En in de 33ste zondagsafdeling wordt gevraagd: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En het antwoord luidt: in 2 stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en liefde om naar de wille Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Zo gaat het dus, geliefde, in deze 33ste zondagsafdeling over de waarachtige bekering des mensen. En het is de onderwijzer die de uiteenzetting van wat de waarachtige bekering is in deze zondagsafdeling heeft gegrond op het eeuwige, onveranderlijke, levende woord van God. God zelf heeft in zijn woord geopenbaard wat de waarachtige bekering is, opdat wij ons wel zouden toetsen aan dat woord des Heren, opdat wij onze zielen niet zouden bedriegen. Immers van nature hebben we alle een bedriegelijk hart. Dit is ook een van de vruchten van ons verdorven bestaan, dat we zo dikwijls willen leven bij de schijn. En dat we toch het wezen der zaak missen. En daarom is het zo goed om in het licht van de tegenstelling die we hier in deze 33ste zondag vinden, ons nauw, ja zeer nauw te onderzoeken. Zelf geeft de Heer in zijn woord telkens en telkens weer die tegenstellingen. Niet waar, de Heere gewaagd in zijn woord, ik geef maar een enkel voorbeeld. De Heere gewaagd in zijn woord van 2 mensen die opgaan naar de tempel. De ene is een tollenaar en de andere is een fariseer. De Heere gewaagd in zijn woord van 2 bouwers. De ene bouwt op een zandgrond, gaat alles voorspoedig en is gauw klaar. Ander bouwt op de rots, die graaft en graaft om een goed fundament te krijgen. Maar u weet het grote verschil. Zoals er verschil was bij die tollenaar, die ging gerechtvaardigd af naar zijn huis. Die fariseer niet, die had zichzelf gerechtvaardigd. Die dwaze bouwer op zandgrond wordt gewaar als de storm opsteekt en de watervloeden komen, en dat zijn huis als een kaartenhuis ineenstort. Maar het huis op de rotssteen gebouwd staat, onbewogen en vast. De Heer gewaagd in zijn woord van die rijke en die arme weduwe, die beide hun gaven deden in de schatkist. Maar nu het grote verschil tussen deze beide voor God. En om u niet meer te noemen, ik denk aan de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Alle 10 gaan uit de bruidegom tegemoet. Alle 10 hebben hetzelfde doel en alle 10 hebben hetzelfde verlangen. Maar als straks de bruidegom komt, dan zijn er maar 5 die binnen gaan. En er zijn er 5 die eeuwig buiten blijven. Zo gewaagd
dat woord des Heren van wezenlijke, eeuwige, geestelijke tegenstellingen. En waarom? Alweer opdat we ons in het licht van die tegenstellingen nauw, ja zeer nauw, zouden onderzoeken. Opdat we onszelf niet door een glimp van Gods zaligheid zouden laten bedriegen. Dat we toch niet zouden leven bij de schijn der dingen, want dat kan zo ver gaan, geliefden. Zo ontzaggelijk ver. Velen hebben de woorden van de zaken. Maar de zaken der woorden, die missen ze. En dit is een kenmerk vaak van de hypocriet, van degene die zichzelf iets verbeeldt, die leeft bij de inbeeldingen des harten, dat hij maar het liefst niet in het licht van dat onderzoek geplaatst wordt. Zoals je wel eens mee kan maken dat, en zoals ik ze zelf wel ontmoet heb, mensen die zeiden, ja, ik laat me nou maar zo graag niet doorlichten of onderzoeken, want ik weet het niet hoor, maar ik blijf liever maar zo. Daar kan soms zo'n vrezen achter zitten. Daar mocht eens iets gevonden worden wat niet deugt. Zo is nu precies in het geestelijke met een mens. En toch is er geen groter voorrecht dan onder het zoeklicht van God de Heilige Geest gebracht zichzelf te mogen onderzoeken. Daarover gaat het nu in het stuk van de waarachtige bekering. En dit gaan we dan ook met u in deze uren overdenken. Het gaat hier in deze 33ste zondagsafdeling eerst over het wezen van de bekering, want daar wordt gevraagd, waarin bestaat het? In twee stukken, in het afsterven van de oude en in het opstaan van de nieuwe mens. Dat is het wezenlijke van de bekering. Wordt dit gemist? Je mag 100 maal menen bekeerd te zijn, maar uw bekering is niet uit God. En dus staat u nog even ver als de dwaze maagden die buiten de poort bleven. Het wezen van de bekering is altijd een werk uit God in het hart van de mens. Dan gaat het om de omvang van de bekering en die is door God geliefden. En dat is de droefheid over de zonde en tevens de hartelijke vreugde en de blijdschap die we in God leren kennen. En dat draagt vanzelf een vrucht. En die vrucht is dat wandelen in goede werken. Zo is het wezen der waarachtige bekering. Uit God. Door God. Tot God. De Heere zelf mogen de toetssteen eens aanleggen aan ons aller hart. Maar het zou dan een weldaad zijn als we nu straks eens huiswaarts mochten gaan met deze stille overdenking in ons hart. Onder het zoeklicht van Gods woord geweest te zijn. Heere, dan weet u hoe het ligt in mijn hart. Dan zou het een voorrecht zijn als hij van de wezenlijke en waarachtige bekering geen vreemdeling mag zijn, kennende de droefheid, maar ook kennende de blijdschap in God. En zo we het missen, het mocht eens op uw hart gebonden worden. We zijn nog in het heden der genade. God wil vanavond nog zielen redden van den dood. God mocht u die weldaad eens schenken. We gaan dan eerst met elkander zingen uit de 119e psalm, de versen 30 en 33. En intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen.
Thank you.
Zo gaat het dus, geliefden, in deze 33ste zondagsafdeling over de waarachtige bekering. Het antwoord op de vraag wat de waarachtige bekering zij is tweeërlei. De waarachtige bekering is een werk van God en het is een werk van Gods volk. Het is eerstens een werk van God, met uitsluiting van al wat des mensen is, om de dode, van hem afgevallen en afgekeerde zondaar tot hem weder te brengen, hem levend te maken. Immers op heel de wereld zou nooit enig mens uit en van zichzelf naar God vragen, naar God zoeken, als God hem niet eerst zocht en als God niet naar hem gevraagd had. God zocht de van hem afgevallen Adam en zo zoekt de Heere in zijn eeuwige, vrijmachtige, soevereine liefde al de uitverkorenen, één voor één. Dit werk noemen we dan ook wel de wedergeboorte. Dat is een nieuwe schepping, een herschepping. Zonder dit werk Gods in het hart van de mens is er geen waarachtige bekering mogelijk. Hoe vroom die mens mogen leven, hoe die mens mogen proberen de geboden Gods te onderhouden, hoe deze mens zich mag inspannen, krommen als een biezen, al het mogelijke wil doen, deze mens is in wezen dood in de zonden en in de misdaden, zonder dat dit vrijmachtige, soevereine, levendmakende werk Gods in zijn hart verheerlijkt wordt. Welke vertoning de mens ook maken mag, zijn bekering is dan vertoning. Al wat de mens bespreken mag, want ach, je kunt mensen ontmoeten, ze zouden u precies kunnen vertellen hoe God de mens bekeert, oh, die zijn er die zo'n opsluitend vermogen hebben. Ze hebben soms alles in hun hoofd, maar ze hebben er niets van in hun hart, zonder dat dit levendmakende werk Gods in hun ziel verheerlijkt is. Dan is dus heel die bekering is maar schijn. Heel die bekering is maar vertoning. Dan komen we met Orpa tot aan de grenzen. Verder niet. Nu moet u eens opletten. Heb jij onderscheid kunnen opmerken tussen Rut en Orpa voordat ze bij de grens waren? Beiden waren bedroefd. Beiden gingen mee. Beide gaven voor Moab te verlaten. Maar toen de scheiding vallen moest, bij de grenspaal, toen kwam het openbaar. Orpa keerde terug. Esau's tranen, Saul's vernedering, Achab's verootmoediging, Judas belijdenis. Ze zijn even zoveel bewijzen dat tekortschiet al hetgene wat voortvloeit uit de beroering van de consciëntie, uit de kloppingen van het geweten, uit een algemene oppervlakkige indruk van Gods grote daden. Niet dat schiet alles tekort voor de eeuwigheid, tenzij iemand wederom geboren wordt. Anders kan je koninkrijk Gods niet zien. Laat staan ingaan. Wij scheuren het kleed, maar God scheurt het hart. Zo is dus, geliefde, het werk Gods in de waarachtige bekering des zondaars levend making. God maakt hem levend. Maar dat werk God, dat zet zich voort in die levend gemaakte zondaar. Want het is de bron en het is de kracht van alles wat de levend gemaakte verricht. Immers de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 15, zonder mij kunt ge niets doen. Kunnen we geen zucht slaken die opklimt tot voor de troon van God? Kunnen we geen werk verrichten wat Gode welgevallig is? Zo is dus het werk Gods in de levend gemaakte zondaar een doorgaand werk. En dat werk gaat door tot zijn laatste ademsnik toe. En alle werk dat het tot God bekeerde dan ook verricht, is vrucht van dat werk Gods in hem. Uit de bekering vloeit dan ook voort een zich bekeren. Daarover wordt vele malen in de Heilige Schrift gesproken. Over het bekeerd worden gaat het 10 maal. U zult 10 maal in de Bijbel lezen, bekeerd worden. Daarin is de mens dus lijdelijk. Dat is het werk wat God doet. Maar in de Heilige Schrift leest u talloze malen van het zich bekeren. Dat is dus het werk van den tot God bekeerde. Die moet zich gaan bekeren. Wordt dit zich bekeren niet gevonden, is hij niet bekeerd. En is er geen werk van God in hem, geliefde. Want immers, die mens is geen stok en blok. Die mens is en blijft niet lijdelijk, werkeloos. Integendeel, heeft God die levendmakende daad in het hart verricht. Dan komt daar bij die mens een zich verlustigen in Gods geboden. Een haken om Gods geboden te betrachten die ze lief krijgen. Dan komt er in dat hart en in dat leven een zoeken en een bedenken van de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Hierover gaat het dan ook in deze 33e zondagsafdeling van de catechismus. Over het zich bekeren. Als hier de onderwijzer handelde over het bekeerd worden door God, waar zou deze zondagsafdeling dan moeten staan? In welk stuk van de catechismus? In het stuk van de verlossing, niet waar? Maar nu vindt u hier in het stuk van de dankbaarheid dat er gehandeld wordt over de waarachtige bekering. In de dankbaarheid, waarin de ziel dus leeft in God en betracht zijn geboden en zoekt zijn heilige wil te kennen en te doen. Daarom gaat het hier, en daarom heeft deze catechismus, deze zondagsafdeling, de juiste plaats in de catechismus, dat is in het stuk van de dankbaarheid, het zich tot God bekeren. En dan staat er, geliefde, met recht, dat die bekeerde zich tot Gods wet en tot Gods woord bekeert. Daartoe wordt bearbeid. Zich bekeren. En dat zich bekeren bestaat dan in het afsterven van de oude mens en in het opstaan van de nieuwe mens. De oude dogmatici zeiden het wel eens zo. En ik heb nog nimmer een betere kunnen vinden. En ik kan ook zelf geen betere verklaring daarvoor vinden wat onze oude dogmatici al zeiden. Die zeiden het zo. Als God een levendmakende daad doet in het hart van de zondaar. Dat is dus de wedergeboorte. Dat is een verborgen daad. Je bent erbij. Daarom komt het in de vruchten openbaar. Dat komt openbaar in het zich bekeren. Maar die levendmakende daad, die wedergeboorte, is een daad die God verricht in het verborgen. En dan zeiden onze oude dogmatici heel juist en zeer treffend, nu gaat de mens zich bekeren. En ook kan je jong en oud precies weten wat nu waarachtige bekering is. Dat is inkeren afkeren, toekeren. U vindt er zo'n kostelijk voorbeeld van, laat ik het u maar hier illustreren uit het woord, de gelijkenis van de verloren zoon. Die verloren zoon kwam God van dood leven te maken. En hoe komt die verloren zoon te leven in de waarachtige bekering? En dan zie je die drie stukken zo kostelijk openbaar komen. Inkeren. Als hij daar staat bij die kleine trog, in dat vreemde land, hij heeft er alles met hoeren en snoeren doorgebracht. Hij is alles kwijt. En dan daar opeens, dan lees je het. Als hij daar staat bij de varkenstrog en tot zichzelf gekomen zijn. Dat inkeren. Dan krijgt hij verloren zoon, nu krijgt hij te zien hoe diep ongelukkig, ellendig en jammervol het er met hem voor staat. Blijft het daar nu bij? Alle drie de stukken haken in elkaar. Dan volgt het afkeren. Dan kan hij het in de vreemde en in de zonde geen ogenblik langer uithouden. Hij keert er zich vanaf. En u komt het toekeren. Ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij maar als een van uw huurlingen. En dan gaat hij weg. En hij zoekt het huis zijn vaders. Hij zoekt het hart zijn vaders. Ik heb het voor jaren geleden wel eens zo gezegd. En ik wil dit vanavond ter verduidelijking nog wel eens herhalen. We moeten door God bekeerd worden. Nog eens, als dit er niet is, dan is heel je bekering maar schijn en vertoning. En dan zullen we bedrogen uitkomen. Wat is dit nu? En nu geef ik u dit beeld maar weer. Van nature staat ieder mens met zijn rug naar God toe. Want we hebben ons in onze val van God afgekeerd. En nu komt God. En wat doet God nu? En mocht de Almachtige behagen, naar zijn soeverein welbehagen, dit ook aan u te doen. God grijpt die mens en keert hem om. Dat is wedergeboorte. Dat onderga ik. Dit doet God. Er staat zelf buiten. En als God nu die mens die met zijn rug naar hem toe stond, in de wedergeboorte omkeert, wat dan? Dan kom je in zondag 33. Dan gaat die mens zich bekeren. Want nu staat hij weer met zijn gezicht naar God toe. Daaruit vloeit dan voort dat inkeren tot zichzelf. Dat afkeren van de zonde, de wereld en de duivel. En dat heenkeren naar God toe, geliefden. Dat is een hart dat gaat bidden en schreien en zuchten. Trek mij, Heere, dan zal ik u nalopen. Bekeer me, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is een hart, dat komt nu met God in aanraking. En daarom gaat het naar God schreien, zoekt het hem te kennen en in hem gevonden te worden. Die mens gaat beleven het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens, geliefde. Dat afsterven van de oude mens, wat is dit nu? Wordt nu die door God bekeerd wordt en zich gaat bekeren. Een twee mens, twee mensen in één. Nee, dit moeten we goed verstaan, geliefde. Als God die mens wederbaart, hem omkeert, dan wordt hij helemaal vernieuwd. Staat er ook. Ziet, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. God vernieuwt dus. Heel die mens, dat is Gods daad. Maar nu heeft het de Heere behaagd in zijn aanbiddelijke wijsheid, in die geheel vernieuwde mens, in elk deeltje nog iets over te laten van die oude mens. Dat is het zondige vlees. Dat is aards, verdorven, verduisterd in het verstand, vol van vijandschap in de wil, in de zonde dood en de doodvruchten dragend. Dat is de oude mens. En daarom van die boom in de eeuwigheid geen vrucht. Maar was nu de nieuwe mens, dat nieuwe deel? Wel, die nieuwe mens is de goddelijke natuur deelachtig. Paulus beschrijft dat zo kostelijk in Colossenzen 3. En die nieuwe mens, geliefden, die gaat zich naar God keren. En die nieuwe mens zoekt in alles God te gaan behagen. De oude mens is dus het zondebeginsel. Dat ik, de oude, boze natuur, en die moet afsterven, dat wil zeggen, die moet al minder te zeggen krijgen. En de nieuwe mens, dat is het leven uit God, uit de Heilige Geest, dat is het beginsel der genade, dat is de vernieuwde natuur, die moet opstaan. Dat wil zeggen, die moet al meer te zeggen krijgen. Wil ik dit laatste herhalen? Die oude mens moet al minder te zeggen krijgen. Die moet er al meer onder. Dat is afsterven. Die nieuwe mens moet al meer te zeggen krijgen. Dat is opstaan. En begrijpt u nu, als de apostel Paulus dit schrijft. Ik voel een wet in mijn leden die strijd voert met de wet mijns gemoeds. Het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Daar heb je nu die strijd tussen die oude mens en die nieuwe mens. Hoe lang duurt dat nou? Hoe lang duurt dat nou? Wel, dat duurt totdat hij de adem uitblaast. En u kan het in die strijd tussen die oude en nieuwe mens dikwijls wel eens zo bang worden, dat het soms schijnt alsof die nieuwe mens er voor goed onder gaat en onderblijft. O God, hoe raak ik ooit mezelf kwijt. Die strijd die zal blijven ten einde toe, geliefde, opdat hij ten einde toe maar zal leren te sterven aan wat geen God en Christus is. De Heere keurt dit in zijn hoge wijsheid goed, geliefden. In diepste grond van de zaak kan niemand ons er dit verklaren, want boven de starren, daar zal het eens lichten. Daar worden vele raadselen onthuld en verklaard, geliefden. De Heere acht dit hier nodig, opdat het door God bekeerde maar klein, ootmoedig, afhankelijk, gering van zichzelf zal blijven denken en in alles de Heere maar weer nodig zal hebben, maar dicht achter de Heere zal aankomen. Al meer moet leren, zonder u kan ik niet zuchten, zonder u kan ik niet vluchten, zonder u van hier niet gaan, nog naar boven gaan. O, die strijd tussen die oude en die nieuwe mens. Straks, als ze voorgoed dat lichaam der zonde afleggen, dan zal de kreupelen springen als een hert. Dan zullen ze lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. Dit is nu het wezen van de bekering, geliefde. Nu gaan we eens letten op de omvang der bekering. Die wordt ons hier zo kostelijk beschreven in de vraag, wat is nu die afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nu moet u dit ook weer goed begrijpen. We hebben zo straks gezegd, God keert hem om. En u gaat in mijn zicht bekeren. Want hij zweert alles af wat hem van God afhoudt. Dit is het wonderlijke. Heb je ooit een blik op God gekregen? En ik bid u om het heil uwer ziel. Toets er uw hart aan, jong en oud. Heeft God u omgekeerd? En heb je ooit een blik op God gekregen? Dan kun je nooit meer van God af. Al kan dat hart bij tijden en ogenblikken vrezen en sidderen voor die heiligheid en die majesteit en die rechtvaardigheid Gods. Nochtans, hij kan het buiten God niet meer stellen. Job zegt, al doodde hij mij, dan zal ik nochtans op hem hopen. Je moet je eens eerlijk weten en leg nu de hand maar eens op je hart. Wordt deze zaak in je hart gewonnen? Mist u het? Eerlijk hoor, zeg nu niet, dit is scherp. Want dat zijn bedriegelijke leraren, die zielen maar gronden op wat vrome gemoedelijke praat en op wat moerassige droggronden zielen geruststellen voor de eeuwigheid. Keer liever 100 keer terug, dan dat ge 1 keer bedriegt. Voor de eeuwigheid wordt deze zaak in het hart niet gevonden. Is er geen bekering uit God bij u? Daar zijn we vreemd van, wezenlijk. God keert op en ik krijg een blik op God. En nu kan ik nooit meer van God af. En daar komt dan de beleving, dat hartelijke leedwezen. Dat we God door onze zonde vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer hater en vlieden. Zie, nu moeten we in de waarachtige bekering 2 dingen weer goed onderscheiden. Dat is dit. Het bijkomstige en het wezenlijke in de bekering. Ik zou dat bijkomstige willen noemen de schelp. En het wezenlijke, dat is de parel, weet je, die in die schelp zit. Het bijkomstige in de bekering, dat is dit. Dat God duizenderlei wegen houdt. Er is er niet één op dezelfde manier bekeerd. Niet één. En toch is het deze van de bekering hetzelfde. Paulus is niet anders bekeerd dan Timotheus. De moordenaar aan het kruis, Manasse in de kerker, de stokbewaarder van Filippi. Ze zijn niet anders bekeerd dan Lydia, de purperverkoopster, of dan de Canaanese vrouw. Het wezen van de bekering, dat is allemaal en bij allen hetzelfde. Hoewel het bijkomstige, dat wil dus zeggen, de wegen waar langs de Heere werkt. Wel, dan is er een machtig verschil. Dan heb ik wel eens gezegd, zet ze dan maar bij elkaar. En dan kan ik het zo goed begrijpen. Als dan Paulus gaat vertellen hoe het in zijn leven gegaan is, kan ik best begrijpen dat hij Lydia zo hard zit te snikken en meent, lieve God, ben ik dan maar goed bekeerd. Want die kon dat niet vertellen, die stumperd. Die wist er niks van. Dan kan ik heel goed begrijpen, als daar die Manasse vertellen ging hoe het met hem gegaan is. En dan zat hij zo'n Timotheus. En ja, dan moet je zeggen, ja man lief. Maar dat kan ik nou helemaal niet. Was dat nou gelukkig, hè? De oude, weet jij wat de oude wel eens zei in het stuk van de bekering? God leidt ene door de noorderpoort, meer wettisch. Een ander door de zuiderpoort, meer evangelisch. Dat nou het bijkomstige. Daar is zoveel verschil in, dat is gelukkig maar. Zoals er een machtig groot verschil is in het rijk der natuur. Die 2 bergen die door de hand des Almachtigen gehouden zijn, hebben dezelfde vorm en afmeting. Die 2 rivieren die God geschapen heeft, hebben dezelfde diepte en breedte. Die 2 bladeren van 1 boom hebben dezelfde vorm of afmeting. En toch bij die rijke verscheidenheid in de natuur is er een machtige eenheid. Die verscheidenheid maakt die eenheid. En zo gaat het nu ook in het stuk van de bekering. Duizenderlei wegen, maar het wezen van de zaak is bij allemaal hetzelfde. En daarom is het waar, al komen ze ook uit verre landen, hun harten smelten ras ineen. Wissen zij mijn harten vrienden, hun taal mijn harten tolk. Al hebben ze elkaar nooit gezien. Al is het een pindaleka schepseltje. Of al is het een Chinees. Of al komt hij uit Groenland of waar vandaan. En hij zou vanavond in ons midden verschijnen. En hij zou vertellen wie en wat God voor hem is. Ik zou meteen zeggen, we zijn samen broers. Wonderlijk, hè? Vriendin, dat versta je direct. Eerlijk waar. De oude zeiden dan wel, het gaat of het gaat niet. Het werk Gods openbaart zich dan ook in het wezen der bekering. In een hartelijk leedwezen dat we door de zonde God vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat wordt nu die omgekeerde mens die een blik op God krijgt. Die krijgt zoveel waarde in God te zien. En dat hij nu tegen die God gezondigd heeft. Zwaar en menigvuldig. Dan ontstaat daar die oprechte droefheid naar God. Heere, dat ik zo gezondigd heb. Heere, dat ik het zo lang heb uitgehouden. Dan krijg je dat hartelijke leedwezen. Mag ik het eens in een enkel woord zeggen om destijds wil. Daar gaat die ziel hartelijk voor God invallen. Al was er geen hemel tot beloning. En al was er geen hel tot straf. Maar o God, u bent het waard. En wie ben ik nu? Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelde diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Eenzaam ben ik en verstoten. Ja, de ellende drukt me neer. Zo is het vaak in dat hartelijke leedwezen dat we tegen God gezondigd hebben. Weet je wie dat niet kennen? Ja, praten, maar ik heb gezegd, dan hebben we de woorden der zaak. Maar dan hebben we niet de zaak der woorden. Vriend, weet je wie dat niet kennen? Esau niet, Agab niet. Saul niet, Judas niet. Dat kent de consciëntie overtuigde niet. Dat zo hartelijk voor God vallen. En het zo hartelijk voor God beweden. Heer, het is recht. Al zou u me eeuwig verstoten. Maar ik zal toch eeuwig tot je blijven roepen. Het is wonderlijk. Dat hartelijke leedwezen. Kent ge iets, mijn medereiziger naar de eeuwigheid van deze zaken in uw hart. En dat we de zonde gaan haten. Wie hoe langer, hoe meer vlieden. We zweren de wereld af. We zweren de duivel af, geliefde. Het is onmogelijk, als daar een waarachtige bekering gevonden wordt, dat we altijd maar in die wereld kunnen leven en dat we altijd maar met alles mee kunnen doen, nietwaar? Oh nee, daar komt een inkeer. En daar komt een afkeer. En daar komt een toekeer. Het wordt een arme zondaar in zichzelf, geliefde. Die leert wenen en schreien. Die leert vragen, hoe word ik ooit met God verzoend? En nu tegelijkertijd, nu moet je eens opletten. Dat is weer het vreemde, maar dat is toch het kostelijke. Is dit nu het afsterven van de oude mens? Dat opstaan van de nieuwe mens, dat is dit. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Kijk, dat is nou het wonderlijk. Ben je geloven, zeg. Door de tranen lacht de ziel dikwijls. Kijk dat ook. Wees nou eens eerlijk vanavond. Want daar gaat het toch maar weer om. He? Een hartelijk leeftijd. We vallen voor God in. En tegelijkertijd. Hij zou het voor geen duizenden van werelden willen missen. Liever zijn smart. Liever dat wenen en klagen. Dan de geneugten der wereld. Of de roem van de hypocriet. En de lof van de schijngelovigen, die maken dat hart niet jaloers. Maar als hij soms weer een arme ziel ontmoet, die schrijdt uit zijn gemis van God, dan wordt hij weer jaloers op. En dan kan hij soms zo'n ziel nog gaan vertroosten. Al zit hij soms zelf in de ellende. Dat is praktijk hoor, van het leven dat uit God is. Waar zitten ze vanavond in Katwijk, die dit kennen? Een hartelijke vreugde en een blijdschap in God, door Christus. Dat is dit, dat ze toch zoveel lieflijks, zoveel beminnelijks, zoveel begeerlijks in God krijgen te zien. Dat ze wel eens zeggen, Heere, och, rukt dus al die zonden met wortel en tak uit mijn ziel. Dat nou toch nog eens voor uw leven komt, zoals u het waard bent. Dan krijgen ze zulke vreugde en zulke blijdschap. Het is alles vrucht uit Christus. Vreugde en blijdschap, dat is het opstaan van de nieuwe mens. Dat ondervinden ze soms. In moeilijke wegen. Kom, gij die iets kent van die waarachtige bekering. Getuig het nu vanavond eens. Het is een hartelijk leedwezen. Maar het is ook een hartelijke vreugde. Het is een blijdschap in God. Als we ondervinden wat we aan onze God hebben. Zijn er niet die te kunnen getuigen. Op de ziekbedden. Als de Heere der zielen liefelijk ondersteunt. Liefelijk omhelst. Ach, wat kunnen dat goede uurtjes op zo'n ziekbed wezen. Ze zouden het voor geen schatten der wereld willen missen. Gun de wereld alle pret. Als ik mijn Jezus nu maar heb. Hartelijke vreugde en een blijdschap in God. Dat kan soms wezen in wegen van tegenheen. Dat ze toch mogen ondervinden. Dat de Heere ze weer uithelpt. Dat de Heere weer verlost. Dat de Heere weer doorhelpt. Soms gevallen in de diepste zonde. Komt er eens een hartelijke vreugde in God. Als je ze doet ondervinden. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Een hartelijke vreugde en een blijdschap in God. Dan kunnen ze soms in wegen van de diepste rang. Zo'n blijdschap en stilte in de ziel in God hebben. Dat ze geen kwaad van God kunnen denken. En dat ze toch nog getuigen. En de Heere is goed. Kom, volk dat God vreest. Getuig eens. Wat ge aan uw God hebt. De wereld mocht nog eens jaloers worden. Want des Heeren vrees is rein. Zij opende een fontein van heil dat nooit vergaat. Ze is mens door meerder waard dan het fijnste goud op aard. hartelijk leedwezen en tegelijkertijd een hartelijke vreugde in God door Christus. Een hartelijk leedwezen, waardoor we zielentranen storten over de ellende van ons bestaan. Hij heeft een blik op God gekregen, zei hij. En nu kan hij nooit meer van God af, want nu ziet hij de kloof die daar ligt tussen die heilige God en tussen zijn ziel. En nu wordt dit zijn smart. O God, zal ik u nu eeuwig moeten missen en ik kan u niet missen. Dat is de manier wat professor Wisse mij eens vertelde. Die een dominee ontmoette met een vrouw. Een vrouw die was ontdekt aan haar godsgemis. En schreeuwde uit dat gemis. Altijd maar door. En toen vroeg ze aan haar dominee. Toen zei ze, och, zou het nou voor mij nog kunnen? Want ja, och ja, zegt ze. De Heer heeft ze van eeuwigheid uitverkoren. En hoe vrees ik nog dat ik er niet bij ben. Bij die uitverkoren ook. Zou de Heer er een bij kunnen nemen? Nou ja, wat deed die dominee toen? Och, die ging die vrouw met allerlei teksten en met allerlei lieve toezeggingen vertroosten. Maar ja, dat lukte toch niet. Het ging toch niet. Ja, maar zegt hij, och, en dan moet je daar maar niet over tobben. En dan moet je met een stuk van de verkiezing maar niet bezig wezen. En toen zei professor Wisse zo, die zei, collega, als ik daar nu bij geweest was, dan had ik al die troostwoordjes maar achterwege gelaten. Want dat troost niet. Hij zei, als ik bij dat vrouwtje gestaan had, dan had ik eerlijk en klaar gezegd, vrouw, dat kan niet. Want het getal Gods, dat staat eeuwig vast. Dus God neemt er nooit één bij. Dus het kan niet dat er nog eentje bijgevoegd wordt. Dus u kan er ook niet meer bijgevoegd worden. Het hoeft ook niet, vrouwtje, want je bent erbij. Begrijp je dat? Begrijp je dat? Vrouwtje, je bent erbij. Omdat je dat hartelijke leedwezen en die hartelijke vreugde in God kent. En dat is nou het kenmerk. Van de beminde van eeuwigheid af. Ach, mocht dat dierbare geloof eens in het harte geschonken worden. Dat hartelijke schreien, ook die hartelijke vreugde. Of is dat geen vreugde? Als dan de belofte eens aan de ziel wordt toegepast. Als de Heer door zijn woord eens tot de ziel spreekt. Wel alweer, dan lach je door de tranen heen. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden. In hem een hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Hartelijke vreugde, als we soms in zijn huis mogen verkeren onder de bediening van het woord. En we horen dan soms prediken wat we zelf in de week die achter ligt doorleefd hebben. Geeft dat geen hartelijke vreugde en blijdschap wat in de binnenkamer doorleefd wordt? Het wordt soms van de daken gepredikt. Is dit geen hartelijke vreugde in God door Christus? Als ons die dierbare Christus geopenbaard wordt. Of we mogen met een arm des geloofs die gezegende Heer Jezus Christus eens omhelzen. Als de Heilige Geest ons van den Vader die borg toepast aan het hart. Geeft dit geen hartelijke vreugde? Hè? Geen vreugde der wereld. Houd bij de vreugde en de blijdschap van het kind van God, geliefde. Geef dit geen hartelijke vreugde. Als God ze de vrijspraak eens geeft. In Christus te borgen. Mijn zoon, mijn dochter. Zonden zijn u vergeven. Is dit geen hartelijke vreugde en blijdschap in God. Als de zielen zeggen mag. Abba. God, mijn vader, en ik, zijn kind. Daaruit vloeit dan ook de vrucht voor het geliefde van de waarachtige bekering. En dat is dit, een lust en een liefde om naar de wille Gods in alle goede werken te leven. En wat zijn dan die goede werken die uit een waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op mensen inzettingen gegrond zijn. Dat is dus de vrucht. De vrucht van het afsterven en opstaan bij een christen is deze, dat hij wandelt in goede werken. De liefde drijft hem daartoe. Doch, let erop dat zonder geloof het onmogelijk is God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. De wortel van de goede werken is dan ook het geloof. Geen werk dus om ermee te verdienen, maar het werk der wezenlijke dankbaarheid door geloofsgemeenschap met Christus, dat in zijn bediening gereinigd voor God is. En dat is als een liefelijk reukwerk voor het aangezicht des Heeren. Zij bracht, zo lezen we, Abel door het geloof tot een meerdere offerande dan Kaïn. Want al wat buiten het geloof is, dat is als een wegwerpelijk kleed. Maar dan ook richt zich alle goed werk, zoals hier staat, naar de regel van Gods wet. Eigen zin en wil verloochenend zal de bekeerde in Gods wegen wandelen. Het wordt hier een smalle weg van te doden onze leden die op de aarde zijn. Geen eigenwillige godsdienst, geen roomse goede werkenleer, niet ons goed dunken of menseninzettingen tellen hier. Dat valt weg naar Gods wet, om daarin wezenlijk God te bedoelen. En daarom staat hier ten derde, goede werken stellen ten doel de ere Gods. Want alle eigen werk bederft het beste werk door ons verricht. Het zoeken van eigen eer en van eigen lof, hoe stil en verborgen ook in het hart, dat doet ons werk een stank zijn voor God. Ik ben de Heere, zegt de Heere, en dat is mijn naam en mijn eer zal ik geen ander geven, nog mijn lof de gesneden beelden. Ach, stierf in ons nu maar meer en meer die verfoeilijke eigenliefde. Dat onszelf zoeken, God zou meer de eer ontvangen van zijn werk. O de Heere, doe ons maar sterven, opdat wij in hem leven mogen. Leven tot in eeuwigheid, dat is zo zalig. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, dat zij het merk dragen van uw liefdewerk. Dat zijn de goede werken, hem ter eer. Dat is de vrucht van de waarachtige bekering. Nu dan, geliefde, het woord is u gepredikt. Dood en leven is u voorgesteld. De schijn getoond, het waarachtige werk u geopenbaard. Hoe staat het nu met u? Kent u nu die waarachtige bekering? Missen we het, dan missen we alles. Denk het, laat u door de schijn niet bedriegen. Vraag de Heer dan, o God, bekeer me zo. Heere, bekeer me door uw woord en door uw geest, om te mogen kennen dat afsterven van die oude mens, dat is dat hartelijke leedwezen, dat we door de zonde God vertorend hebben. Dat opstaan van de nieuwe mens, dat is die hartelijke vreugde en blijdschap in God door Christus, en een hartelijke begeerte om naar de wille Gods te mogen leven. Heere, u bent een duizendvoudig waard. En dan zegt dat tot God bekeerde hart wel eens bij ogenblikken. Al wenen ze soms in de druk, al gaan ze soms gebogen onder smarten en moeite, maar Heere, had ik duizend harten. Ik gaf ze u.
Allemaal. U te kennen, u te dienen, u te lieven, u te vrezen, u te lopen. Heer, het is toch het leven mijner ziel geworden. Bij einde kende het niet. Hypocriet of gezeggelijk wist niet wat het was. Onkunde, hij bedroog zich tot aan de poort. Want toen onkunde, zegt Bunyan, bij de rivier kwam, toen ging hij er nog makkelijk over ook. Want hij riep veerman ijdele hoop. En hij zei tegen die veerman, joh, zet jij me eens even in je bootje over. En daar ging die toch makkelijk, hè. Ijdele hoop, zo heette die veerman. En onkunde zit lekker in zijn bootje. En hij wordt geroeid met overkant. En daar kwam Christen, die de waarachtige bekering had doorleefd. Die wist wat het was, een hartelijk leedwezen en een hartelijke vreugde. Die nu ook nog leren moest, dat ook bij het naderen van de doodsrivier we nodig hebben. Nou, wat hebben we nu nodig? Ik heb genade nodig om te leven. Ik heb ook genade nodig om te sterven. Maar nou geloof ik in mijn hartelijke vreugde bij tijden en ogenblikken dat als het komt de Heer het ook geeft. Ja, dat is het krediet dat dat volk op de God krijgt. Christen, hij heeft ondervonden. Hij zegt, ik kom er nooit door. Zwemmen kan ik niet en de rivier is te diep. He, hij vreesde nog om te komen. En ijdele hoop met zijn vrachtje onkunde. Hij komt er makkelijk door, hè? Misschien nog met een psalmversje en een tekst. Maar het was nooit bekering uit God geweest. En toen vroegen de engelen aan de poort om zijn getuigschrift. Maar hij had het niet. Toen werd ik wakker, zegt Bunyan. Toen had ik in mijn droom dit geleerd. Er was niet alleen van de aarde, maar ook van de poort des hemels. Een weg naar de hel. God geef u de genade. Geliefde, laat veerman onkunde maar roeien in zijn boot. God geef u het deel met Christen. Dan kan er op je stervenspunnen nog een hartelijk leedwezen zijn. Maar dan zal er ook de hartelijke vreugde wezen. Heere God, uw werk kunt ge niet verloochenen. En omdat God... God blijft, komt zijn volk thuis. Halleluja. Amen. Liefderijke en volzalige God, wees gij de toepasser van uw woord. Was het volk gelukkig, mochten we maar geen van alle rusten, heren, jong en oud niet, voordat we die waarachtige bekering mogen kennen. Heren, leer u het ons. Uit genade. Amen. Derde vers uit Psalm 7. Zonder voorspel.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.